Bij ons zit Dirk Verhofstadt. Ja, natuurlijk verwacht men dan van mij te zeggen dat dat de broer van is, van de Gust, zullen we hem maar oneerbiedig noemen. De premier die premier blijft enzovoort. Hè. Maar Dirk Verhofstadt heeft een boek gepleegd, een zeer lijvig boek, en ik moet eerlijk bekennen, ik heb het niet gelezen. Dus u zult daar rekening moeten mee houden in het gesprek. Het was gewoon op heel short notice dat ik dat die knoert van in zoveel bladzijden in mijn schoot heb geworpen gekregen. Dus u moet mij daar heel zwaar voor excuseren. Nu, Eugenio Pacelli, want daar gaat het over. Dat is meneer Pius de 12e, als ik het voor heb. Die komt uit welk soort familie komt dit?
Die kwam uit een, laten we maar zeggen, een familie die redelijk...
aristocratie.
Een zekere aristocratie. Wat heel belangrijk is voor de figuur om hem te situeren, is dat hij niet uit een parochiale werking kwam. Hij is niet eerst priester geweest in een kleine gemeente.
Uit de elite.
Hij is redelijk snel in, laten we zeggen, behoorlijk belangrijke functies terechtgekomen. Mee onderhandeld heeft over een aantal belangrijke overeenkomsten met het Vaticaan. Maar zijn eerste heel belangrijke functie was nuncius in 1918 in München, waar hij dus eigenlijk de vertegenwoordiger van het Vaticaan was. Later is hij dan nuncius geworden in Berlijn. Nadien is hij geroepen geworden tot staatssecretaris van het Vaticaan, laat ons maar zeggen de eerste minister van het Vaticaan. En in 1939 is hij dus paus Pius XII geworden.
Die Pacelli-familie, van waar komen die?
Italië, dus dat is een Italiaanse familie. Nee, dat is niet uiteraard. Dat is een Italiaanse familie, maar wat dat belangrijk is voor deze figuur, is dat hij een heel belangrijk deel van zijn leven heeft doorgebracht in Duitsland. En trouwens regelmatig, dus als nuncius en daar in zijn verschillende functies. En hij heeft daar ook een band mee gehad.
Met Duitsland. Met Duitsland.
Met Duitsland. Hij heeft trouwens ook tijdens de oorlog nog een aantal keren gezegd van, dit is een heel beminnelijk volk, dit is een volk waar ik van hou, dit is een land waar ik een van de gelukkigste jaren van mijn leven heb doorgebracht. Dus hij had daar toch een zekere band mee.
Nu, ik ga verder op de plebeïsche toer in de zin van, er bestaat in Vlaanderen een bepaalde visie, een bepaalde perceptie, zullen we het maar met modern woord benoemen, dat er over gaat dat och die katholieke pastoors, die hebben toch heel veel Joden en Joodjes geholpen. En uw boek gaat daar eigenlijk tegen.
Nee, absoluut niet. Ik herken ook dat er dus heel wat geestelijke waren, heel wat nonnen, priesters en dergelijke meer, die effectief Joden geholpen hebben. Trouwens, verhoudingsgewijze in België misschien nog wel een van de hoogste aantallen, maar, en dat is natuurlijk een cruciaal punt, dat deden ze niet in opdracht van de paus of van het Vaticaan, of zelfs van hun belangrijkste kardinaal in België, zijnde de heer Van Rooij, maar dat deden ze wel degelijk uit hun eigen motivatie, vanuit dus hun eigen christelijke overtuiging, dat ze die mensen moesten helpen. Maar het was niet zo dat bijvoorbeeld kardinaal Van Rooij, die dus toch het hoofd was van de katholieke kerk in België, dat die zou aangezet hebben tot, laten we maar zeggen,
actief helpen. Uw boek gaat daarover, dus uw stelling komt er eigenlijk op neer, dat de katholieke kerk eigenlijk aan een soort Freudiaanse verneining heeft gedaan.
De kernboodschap, misschien eerst ook verduidelijken, van mijn boek, is eigenlijk een heel belangrijke morele vraag, die nog altijd actueel is, namelijk, hoe moet een mens handelen ten aanzien van medemensen die in nood zijn en als men daar ook iets kan aan verhelpen? Waarom is dat actueel? We hebben sindsdien Rwanda gehad, de Balkan, we hebben Darfur. Dus telkens opnieuw komt die vraag naar voren, hoe moet je handelen als mens, als je weet hebt van mensen die in nood zijn? Wel, nu het geval Pacelli is een zeer goede testcase voor deze vraag. En als je dan de hypothese onderzoekt, heeft hij voldoende gedaan om effectief mensen in nood te helpen, waarvan hij trouwens weet had dat ze in nood waren, dan is mijn hypothese, en op basis van het onderzoek dat ik gedaan heb, negatief.
Te weinig, too little, too late.
Dat is het. Ik vind dat een heel goede samenvatting inderdaad van wat mijn boek naar voren brengt. Ik blijf het wel altijd een hypothese noemen. U merkt dat. Waarom? Omdat tot op de dag van vandaag niet alle documenten onder meer van het Vaticaan ter beschikking zijn.
Dat wou ik juist vragen.
Het is daar niet allemaal ter beschikking. Dus ik moet werken, noodgedwongen, zoals elke onderzoeker, met het bestaande materiaal. Maar zelfs op basis van het bestaande materiaal, en er zijn toch 6.000 tot 7.000 bladzijden vrijgemaakt door het Vaticaan, een selectie trouwens door 4 Jezuïten gemaakt. Wel, zelfs op basis van die bestaande documenten komt eigenlijk toch wel neer op het feit dat de paus te weinig, te laat heeft gedaan.
De vraag die dan altijd stel, is het quid pro quo? Wat is het belang van de kerk? Want er is natuurlijk concordaat met de fascisten, met de Italiaanse fascisten, met iets anders is dan de nazi's.
Ja.
De nazi-partij zelf dan, de katholieke kerk in Duitsland, die toch wel wat kentekeningen plaatsten bij wat het Hitler-regime of de nazi's in petto hadden. Quid pro quo, waarom hebben de katholieken of de kerk zich zo aarzelend opgesteld? Want daar gaat uw verhaal eigenlijk over.
Ja. Waarom? Ik denk dat dat minder te maken heeft met een theologische kwestie dan wel met geopolitieke kwestie. Namelijk, aan de ene kant is het heel duidelijk, en dat wordt door niemand ontkend, dat Pius XII enorm schrik had van het bolsjevisme. Dat hij daar effectief afkerig van was. En dat was trouwens niet alleen de paus, dat waren al de pauzen en dat was de kerk. Maar, en dat is toch wel belangrijk, hij had ook een afkeer van de liberale democratie, van een parlementair systeem. Nee, maar ik bedoel dan in zijn brede betekenis van een parlementaire democratie. Hij zag bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, in Frankrijk eind jaren 30, dat daar dus die democratie leidde tot bijvoorbeeld het Volksfront dat aan bod kwam. En hij had daar enorme schrik van, want dat leidde tot secularisering, tot geloofsafval, tot het niet meer luisteren naar de dogma's van de kerk. En hij vond dat dus een even groot gevaar. Vandaar zijn hang naar een systeem, een autoritair systeem, zoals het fascisme in Italië en het nazisme in Duitsland, dat volgens hem betere garanties bood op het behoud van de belangen van de kerk.
Nu, als ik het even over nazisme heb, dan neem ik het altijd moeilijk wat de Duitse context alleszins betreft, omdat die een soort paganisme hebben gepropageerd. De Waffen-SS in de SS, die hadden zo'n soort cultuur van heidendom, zo het dan maar gemakshalve, hebben die vonden Christendom en Jodendom maken maar één pot net en die gooiden het op één hoopje en die vonden het allemaal flauwekul en voor softies. Zo wil het mijn hedendaagse.
Ja, wel, dus in mijn boek besteed ik daar twee hoofdstukken aan. Ten eerste om inderdaad aan te duiden dat er inderdaad een beweging was die vooral onder impuls van Himmler een dergelijke houding wou aannemen en het paganisme dus propageerde. Ook de godgläubigheid noemde dat. Mensen mochten van de SS mochten niet met elkaar trouwen zonder een toestemming van Himmler en dergelijke meer. Maar aan de andere kant moet je dat ook relativeren. Het ging over een relatief beperkte groep. Het ging ook over een groep waarvan Hitler op een bepaald ogenblik ook vond dat ze niet te ver mochten gaan. Kwestie van de katholieke gemoederen toch niet in problemen te brengen. En het laatste punt dat ik nog wil aanhalen, zelfs ondanks dat waren nog 23% van de SS bijvoorbeeld nog steeds katholiek.
Ja.
En één gekend voorbeeld is Seyss Inquart. Dat was
de man in Nederland.
De man in Nederland, de belangrijkste figuur in Nederland, was duidelijk tot op het einde van zijn leven een katholiek en niet godgelovig. Dus ik denk dat de impact daarvan moet gerelativeerd worden. Ze bestond, ik ontken ze niet, ik bespreek ze ook, maar ze had niet impact om te kunnen zeggen, het was een strijd die gevoerd werd tegen.
Ja. U voert ook wel in uw boek een aantal nuntiussen en kardinalen, en Duitse kardinalen verantwoordelijken van de kerk, die hoe deelden en wielden die met de nazi's?
Wel, dat is toch wel, vind ik, heel belangrijke vraag. Als je de acte document du Saint-Siège, dat zijn die 6.000-7.000 pagina's die vrijgemaakt zijn door het Vaticaan, leest, dan merk je dus een enorme steun eigenlijk van die bisschoppen en kardinalen voor het regime. Op één moment na, namelijk, men heeft een bepaalde encycliek uitgebracht in 1937, Mitbrennender Zorgen, waarbij men dus zich afkeerde van het regime, maar niet omwille van het regime aan zich, maar wel voor de overtredingen die begaan werden op het concordaat, met andere woorden, de aanslagen die in hun ogen werden gepleegd op de belangen van de kerk. Maar eenmaal dat die encycliek verschenen was, en nadien, bij de inval in Polen in 1939, de inval in België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk enzovoort, en nadien de inval in Rusland, hebben de Duitse bisschoppen altijd hun steun verleend en zelfs mee opgeroepen om aan hun katholieke gelovigen om een strijd te trekken ten bate van het vaderland en het
God
regime.
Niet ons.
God niet ons is dus de slogan die stond op de koppelriemen van de gewone weermachtsoldaten, niet die van de SS, die had een Mein Ehre ist trouw, maar dus ook de weermachtsoldaten hadden dus inderdaad een dergelijke tekst op zich. Ze werden ook trouwens begeleid, om u een idee te geven, door aan het Oostfront, door een duizendtal aalmoezeniers, die als plicht hadden de biecht af te nemen, absoluties te geven, vaak groepsabsoluties, en effectief dus morele bijstand te verlenen. En uit de verschillende documenten die ik heb kunnen doornemen, ik heb een paar gevallen gevonden van aalmoezeniers die zich daar gewetensproblemen mee hadden, maar de overgrote meerderheid heeft duidelijk gezegd van dit is toelaatbaar, en meer nog, dit moet dus verder gaan. En daar wil ik nog één ding aan toevoegen, dat is dat dus die weermacht ook niet zo onschuldig was.
Dat is overlaatst in de televisie, op de VRT, op de publieke omroep, hebben ze een aantal dingen laten zien, die zijn daar zeer ver in gegaan. Maar ook, ik zag ook een film over Hongarije, u maakt in uw boek ook gewag over de jodenvervolging van Hongarije, toch ook een zeer christelijk en katholiek land. Hoe zit het daar? Dat is heel grof geweest.
Dat wil ik even duiden met toch een paar data die tot de verbeelding is een verkeerd woord, maar die toch aanspreken. Namelijk tussen 15 mei 1944 en 19 juni 1944 zijn meer dan 437.000 Hongaarse Joden gedeporteerd en de meeste van hen vergast in Auschwitz. Mm-hmm. Nu, de paus is van die deportatie, nog voordat ze begonnen, eerst al voor gewaarschuwd, terwijl ze bezig waren voor gewaarschuwd, maar meer nog, en die documenten heb ik ook gehaald uit de Acte Document, smeekbedes aan diezelfde paus om tussen beiden te komen. Hij heeft dat uiteindelijk gedaan met een telegram aan Horthy, de Hongaarse leider, op 25 juni 1944, met trouwens ook een bepaald effect, dat die deportaties werden stopgezet, tijdelijk dan toch werden stopgezet. Maar wat dan zo merkwaardig is, is waarom hij dat pas gedaan heeft op 25 juni 1944, daar waar Rome, en bij gevolg ook het Vaticaan, op 4 juni 1944 door de geallieerden bevrijd waren. Dus die onvoorstelbare vraag blijft daar op tafel liggen. Waarom heeft hij toen nog 21 dagen gewacht in de wetenschap dat er duizenden en duizenden Joden naar Auschwitz werden afgevoerd?
We maken direct een geografische ommetoer. We gaan zien, u hebt het ook over de Ustasha. De Ustasha is Kroatië, dus in de Balkan. Hoe zat het daarmee? We hebben priester-presidenten en wat is dat allemaal?
Nee, de priester-president was in Slowakije, dat was Tiso. Maar dus wat Kroatië betreft is het als volgt gegaan. Dus de Duitsers hebben op een bepaald ogenblik zijn Joegoslavië binnengevallen en hebben dan bepaalde delen toegewezen aan Italië, een fascistische medestander, maar hebben dan ook toegelaten dat meneer Ante Pavelic, die op dat moment in Italië verbleef, maar eigenlijk wereldwijd vervolgd werd wegens een moord, uiteindelijk aan het hoofd kwam te staan van die Kroatische regering, van dus die marionettenstaat van de nazi's. En die persoon, en dat is toch wel heel bijzonder, die heeft van onmiddellijk als hij de macht heeft gekregen, getracht van Kroatië een volledige katholieke staat te maken, met het gevolg dat daar vele tienduizenden Servische orthodoxe christenen zijn vermoord geworden, en ook natuurlijk de Joden vermoord zijn geworden. En wat zo eigenaardig is, is dat die Ante Pavelic ontvangen is geworden in privé-audiëntie door Pius XII, en dat hij ook het enige zogenaamde staatshoofd was dat ook tegelijkertijd door Pius XII en door Hitler ontvangen is.
Ja. Nu, we gaan een beetje na de oorlog, want het gaat er ook een beetje over in uw boek, voor zover ik begrepen heb, die Pius XII, u maakt ergens in het begin van uw tekst gewag van dat hij heilig verklaard gaat worden door de huidige Vaticaanse instanties, door de katholieke, Rooms-Katholieke Kerk zoals die vandaag bestaat. Dat is toch een probleem voor de wereld. Men gaat iets verexcuseren, indirect of direct. Hoe komt dat? Hoe ziet dat? Waarom geen excuses van
Misschien eerst duidelijk maken dat men dus al bijna 30 jaar bezig is aan het dossier van de zalig en heilig verklaring van Pius XII. En dat men met dat dossier ook doorgaat. En dat het de bedoeling is van hem effectief zalig en heilig te verklaren. Nu zou je kunnen zeggen natuurlijk, eigenlijk een buitenstaander heeft daar geen zaken mee, zoals iemand van een voetbalclub zou kunnen gehuldigd worden omwille van het feit dat hij een bepaalde... Dan is dat eigenlijk geen zaak voor mensen die buiten die voetbalclub staan. Maar hier spreken we natuurlijk over een persoon van een totaal andere orde. Het gaat hier over, mogen we bijna zeggen, de belangrijkste morele autoriteit die in een van de grootste dieptepunten van de geschiedenis zou worden geëerd, meer nog, zalig en heilig verklaard worden, waarmee de kerk eigenlijk zou zeggen dat hij juist gehandeld heeft en dat hij een na te volgen voorbeeld is. Ja. En dat vind ik wel een toch een belangrijke verantwoordelijkheid die de kerk daar op zich zou nemen. Daarom ben ik ook niet ontevreden van het feit dat zelfs in recensies die helemaal niet zo positief voor mijn boek zijn in de katholieke tijdschriften, men toch wel duidelijk vaststelt dat het misschien niet zo verstandig is om die man zalig en heilig te verklaren.
Heilig te verklaren. Nu, dit vind ik allemaal, ik vind het allemaal een beetje efemeer. U hebt daar heel veel tijd in gestoken. Het is een heel dik boek. Er zijn 1000 en zoveel voetnoten, heb ik gemerkt. Wat heeft u gemotiveerd om zo ver daarin te gaan?
Ja, ten eerste...
U bent toch een notoire liberaal.
Ja, maar dat heeft daar in feite niet zoveel mee te maken. In die zin dat ik al in de jaren... dus in 1991 was ik de producer van een televisieserie, De Laatste Getuigen, gerealiseerd door Cas van der Talen, waarmee we dus teruggegaan zijn met een aantal mensen naar de concentratiekampen. En van toen af heeft die problematiek mij niet meer losgelaten. Ten tweede, eigenlijk ligt dit boek ook toch in het verlengde van mijn vorige boeken, waarin ik het telkens heb over inderdaad die morele vraag, hoe moet je handelen als medemensen in nood zijn? En natuurlijk, dit is een testcase waarbij men Pius XII als voorbeeld neemt. Men zou ook andere voorbeelden kunnen aanhalen. Maar ik vind dit toch wel een heel treffend voorbeeld of een heel treffende figuur om die morele vraag verder uit te werken.
Ja. Een van de morele vragen die ik daarbij altijd bestel, dat wordt wel eens gezegd, en u zal het er ongetwijfeld over hebben, de collaboratie van het Vaticaan zelf om een aantal prominente nazi's te laten ontsnappen. Dat wordt gezegd, het wordt van alles over verteld, dat is ook bewezen. Hoe ziet het daar in?
Ja, we moeten daar...
Dat is dan na de Tweede Wereldoorlog.
Dat is na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk begon het al op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Een heel belangrijke figuur erin was bisschop Alois Hudal. Dat was een Oostenrijkse bisschop. Die, laten we zeggen, toch altijd een bepaalde rol speelde achter de schermen. Maar die vond, die had een heel bijzondere en beetje eigenaardige visie op moraliteit. Hij vond namelijk dat christelijke mensen, zelfs al zouden ze misdaden gepleegd hebben, niet moesten beoordeeld worden door mensen, maar door God. Dus bij gevolg heeft hij ze geholpen, een aantal mensen heeft geholpen, bijvoorbeeld Franz Stangl, dus dat was een van de hoofdleiders in Sobibor. Hij heeft Wachter geholpen, dat was een van de tweede man in Sobibor en dergelijke meer. Die heeft hij dus geholpen, dus dat is bewezen. Waarom? Omdat het in zijn eigen dagboek staat dat hij Wachter heeft geholpen en Franz Stangl, omdat hij het ook gezegd heeft dat hij door Hudal geholpen is. Maar dat is toch wel een zeer bizarre redenering over moraliteit. Want neem nu eens dat je die redenering zou doortrekken. Dat je mensen nooit mag beoordelen op hun daden door andere mensen, maar alleen door God. Dan vrees ik dat elke moord toegestaan is.
Ja. Komt daar een vervolg? Gaat u nog een andere vervolg aan? Want Pius XII, bedoel, dat is één figuur. Maar er zijn nog een aantal andere figuren in de geschiedenis. Die...
Ja, ik moet wel zeggen, dus mijn interessesfeer is zeer breed. Maar pas op, toch wel altijd gericht naar een bepaald punt. Dat is die morele vraag waar ik toe kom. Ja. En ik ga mij, misschien iets dat ik nu al in primeur meegeef, mij in de toekomst ga toeleggen nu op het werk van John Stuart Mill.
Liberaal theoreticus.
Die, als we dat goed bekijken, misschien wel de eerste feminist was. De eerste die opkwam voor het stemrecht voor vrouwen. De eerste die opkwam voor het beter loon voor degenen die het moeilijk hadden. De eerste die opkwam ook voor een vorm van arbeidsbemiddeling en dergelijke meer. Een heel boeiende figuur. En waarom volgend jaar ga ik mij daarmee bezighouden? Omdat dan het 150 jaar geleden is dat hij zijn belangrijkste werk heeft geschreven. On Liberty. Over vrijheid.